Goedemorgen gemeente. Namens de kerkraad heet ik u en in het bijzonder de gasten in ons midden hartelijk welkom in deze dienst waarin onze eigen predikant dominee Zonneberg zal voorgaan. Voor de slotzang worden er 3 collecten gehouden. De eerste is bestemd voor de diaconie, de tweede collecte is bestemd voor de kerk en de derde voor het bouwfonds. Deze collecte bevelen we van harte bij u aan. Voorbeden wordt gevraagd voor mevrouw Valent Dirksen, Lindenhoflaan 24, die voor revalidatie in Vrijthof te Tiel verblijft. En voor mevrouw Eldik Bor, wethouder van de Vierenstraat 7, die vanuit het Canisius Wilhelmina ziekenhuis voor revalidatie naar Vrijthof is overgebracht. Voor de heer Langelaar uit Tiel, die in het Sint Maartenkliniek in Nijmegen wordt verpleegd. Mevrouw Hommersom, Colmelandstraat 3 en mevrouw Schoenmaker van Zetten uit Kesteren zijn weer thuisgekomen. Danken mogen we met Karel en Nelke Brenkman van Bijnem, Kermestein 137 uit Liende, die op 27 juni een zoon Gerard Hendrik ontvingen, die ze de roepnaam Ruben gaven. Zaterdagavond wordt de wekelijkse gebedssamenkomst gehouden en u en jij worden weer van harte uitgenodigd om mee te bidden. Straks na de dienst zal in het Baken een presentatie gehouden worden over het zendingswerk van Robert Bron. Er zal gelegenheid zijn om afscheid van hem te nemen. Hij vertrekt namelijk morgen voor een half jaar naar het buitenland. Bij die bijeenkomst zal ook via internet een kort gesprek zijn met Marijke Veldkamp vanuit Thailand. En iedereen wordt dan ook van harte uitgenodigd om te komen. Ter voorbereiding op de dienst willen we nu gaan zingen van Psalm 42 vers 1. Het heigend hert der jacht ontkomen, schreeuwt niet sterker na het genot van de frisse waterstromen, dan mijn ziel verlangt naar God. Ik noem nu het eerste vers van Psalm 42. De kerkraad wenst u hier in de kerk en ook u die thuis meeluistert een gezegende dienst.
Onze hulp is in de naam des Heren die de hemel en de aarde heeft gemaakt, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van de Heere Jezus Christus, door de Heilige Geest. Amen. Gemeente, wij willen deze dienst vervolgen met samen te zingen van Psalm 26. En daarvan het 8e en het 12e vers. Wat blijdschap smaakt mijn ziel wanneer ik voor u kniel in het huis dat gij u hebt gesticht. Nu stap ik rustig aan, betreed een effenbaan, mijn God verhoort nu mijn gebed. 8 en 12 van Psalm 26. Op Psalm 15 zingen we het eerste en het tweede vers na de wet des Heren en de samenvatting van de Heere Jezus Christus. Wie zal verkeren, grote God, in uw tent? Wien zult ge kronen met zulk een onweerwaardeerbaar lot? En dan het tweede, die in zijn wandel zich oprecht en wars betoont van valse streken. En wat er verder volgt in het eerste en het tweede vers van Psalm 15. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van wat boven in de hemel is, noch van wat onder op de aarde is, noch van wat in de wateren onder de aarde is. Ge zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een naijverige jaloers God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die mij haten. Maar ik doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Ge zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenkt de Sabbatdag, dat ge die heiligt. 6 dagen zult ge arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen. Gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte op de 7e dag. En daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. Ge zult niet doodslaan. Ge zult niet echt breken. Ge zult niet stelen. Ge zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Ge zult niet begeren uw naasten huis. Ge zult niet begeren uw naasten vrouw. Noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd. Noch zijn os, noch zijn ezel. Noch iets dat van uw naaste is. En wat eist de wet van God van ons? De Heere Jezus leerde ons dat in een hoofdsom. Toen hij sprak, gij zult liefhebben de Heere, uw God, met geheel uw hart. En met geheel uw ziel. En met geheel uw verstand. En met geheel uw kracht. Dat is het eerste en het grote gebod. En het tweede hieraan gelijk is, gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze 2 geboden hangt de ganse wet en de profeten. Amen. We gaan nu samen bidden om Gods zegen over de bediening van zijn woord. Laat ons bidden. Heere onze God, u bedient ons met uw woord. Daar danken we u voor. We zijn als gemeente samengekomen rondom de Open Bijbel. En we danken u dat we daar telkens weer uit mogen putten. Schatten opgraven. En mogen ontdekken dat u het beste met ons voor hebt. En ook het beste voor ons hebt. In Jezus Christus, uw Zoon, onze Heere. We danken u voor uw liefde en voor uw goedheid en trouw. Te meer als we opmerken dat dat onverdiende liefde is en onverdiende trouw. Een stukje schat uit uw woord hebben we al gehoord. De 10 woorden, de 10 geboden. En als we die leggen naast ons leven, stuk voor stuk alle 10, dan hebben we geen 10 op ons rapport voor u. Maar dan zijn we mensen die nog niet eens met de hakken over de sloot over zijn. Maar we hebben gefaald. We zijn opstandig geweest. We hebben gezondigd. En toch geeft u het ons om vanmorgen opnieuw in uw huis te samen te komen. En vanavond opnieuw geeft u weer die gelegenheid, de deuren van uw huis wagenwijd open, om ons te laten verwarmen aan uw woorden. En om daarmee onderweg te zijn, door het leven van elke dag. Heere God, het ziet alles op u. En daarom verwachten we het ook in alles van u. Help ons, Heere, om erbij te zijn vanmorgen. Niet alleen lichamelijk, maar ook van ganser harte. Dat we de woorden horen en opmerken, meedragen in ons hart. En een plek geven in ons doen en laten. Zegen ons in ons spreken, in ons zingen, in ons orgelspel. Als we koster zijn. Maar ook straks als we onze gaven mogen geven en die gaven mogen inzamelen. Het ziet al op u. En het blijft ook alles op u wachten. Die God die zo genaderijk en zegenrijk bent. En die dat ook betoont. Elke dag weer opnieuw. En daar moeten we het van hebben. Want zonder u kunnen we niet. Bereid ons dan zo ook uw zegen vanmorgen. Hier aan ons in de kerk. Maar ook voor allen die thuis met ons verbonden zijn via de kerkradio. Of op een later tijdstip. Op een andere wijze. En geef, Heere God, dat we horend uw woord gehoorzamen in uw dienst en tot uw dienst bereid. Hoor ons uit genade alleen in Jezus' naam. Amen. De schriftlezing van vanmorgen is het vervolg van de schriftlezing van vorige week uit Handelingen 20... Daar lezen we van de versen 17 tot en met 38. De handelingen van de apostelen, 20e hoofdstuk vanaf vers 17. Maar hij, dat is Paulus, zond van Mileten naar Efeze en hij ontbood de ouderlingen der gemeente. En toen ze tot hem gekomen waren, zei hij tot hen: gij weet van de eerste dag af dat ik in Azië ben aangekomen, hoe ik bij u de ganse tijd geweest ben, dienende de Heere met alle ootmoedigheid en vele tranen en verzoekingen die mij overkomen zijn door de lagen der Joden, hoe ik niets achtergehouden heb van hetgeen nuttig was en ik u niet zou verkondigd en u geleerd hebben in het openbaar en bij de huizen, betuigende zowel de Joden als de Grieken de bekering tot God en het geloof in onze Heere Jezus Christus. Maar nu, en nu ziet ik, gebonden zijnde door de geest, reis naar Jeruzalem, niet wetende wat me daar ontmoeten zal, dan dat de Heilige Geest van stad tot stad betuigt, zeggende dat mij banden en verdrukkingen aanstaande zijn. maar ik acht op geen ding, noch houd mijn leven dierbaar voor mezelf, opdat ik mijn loop met blijdschap mag volbrengen en de dienst die ik van de Heer Jezus ontvangen heb om te betuigen het evangelie van de genade van God. En u ziet, ik weet dat gij allen waar ik doorgegaan ben, predikende het koninkrijk Gods, mijn aangezicht niet meer zien zult. Daarom betuig ik u op deze huidige dag dat ik rein ben van het bloed van u allen. Want ik heb niet achtergehouden dat ik u niet zou verkondigd hebben al de raad Gods. Zo heb dan acht op uzelf en op de gehele kudde waarover u de Heilige Geest tot opzieners gesteld heeft, om de gemeente Gods te wijden welke hij verkregen heeft door zijn eigen bloed. Want dit weet ik, dat na mijn vertrek zware wolven tot u inkomen zullen, die de kudde niet sparen. En uit uzelf zullen mannen opstaan, sprekende verkeerde dingen, om de discipelen af te trekken achter zich. Daarom waakt en gedenkt dat ik 3 jaar lang nacht en dag niet opgehouden heb een ieder met tranen te vermanen. En nu, broeders, ik beveel u Goden en het woord zijner genade, die machtig is u op te bouwen en u een erfdeel te geven onder al de geheiligden. Ik heb niemands zilver of goud of kleding begeerd, en gij zelf weet dat deze handen tot mijn nooddruft en van hen die met mij waren gediend hebben. Ik heb u in alles getoond dat men al zo arbeidende de zwakke moet opnemen en gedenken aan de woorden van de Heere Jezus die hij gezegd heeft: het is zaliger te geven dan te ontvangen. En toen hij dit gezegd had, heeft hij neerknielende met hen allen gebeden. En er werd groot geween van hen allen, en zij vallende om de hals van Paulus kusten hem, zeer bedroefd zijnde, allermeest over het woord dat hij gezegd had, dat zij zijn aangezicht niet meer zien zouden. En ze geleidden hem naar het schip. Tot zover onze schriftlezing. Wij willen met elkaar stilstaan bij dit gelezen gedeelte, en heel in het bijzonder bij de versen 32 tot en met 34. En nu, broeders, ik beveel u Goden en het woord zijner genade, die machtig is u op te bouwen en u een erfdeel te geven onder al de geheiligden. Ik heb niemand zilver of goud of kleding begeerd, en gij weet zelf dat deze handen tot mijn nooddruft en van hen die met mij waren gediend hebben. Tot zover ons tekstgedeelte. Voor we dit met elkaar overdenken, willen we zingen uit Psalm 84, en wel de versen 5 en 6. O God, die ons ten schilde zijt en ons voor alle ramp bevrijdt, want God de Heer, zo goed, zo mild, is te allen tijd een zon en schild. Psalm 84, de laatste 2 versen. gemeente des Heren, kinderen in de kerk. Als jullie er vorige week ook waren, dan heb je het gehoord dat het vorige week ging over het gedeelte net voor het stuk uit de Bijbel dat we zojuist gelezen hebben. En dat ging toen over die laatste preek van Paulus, die toch wel heel erg lang was. Veel te lang in onze oren, in onze ogen. Te lang. En hij hield die preek zo vlak voordat hij vertrekt met de boot richting Jeruzalem. Want wat zou het mooi zijn om daar met Pinksteren te wezen. Daar moet Paulus zijn. Geboeid als hij is door de Heilige Geest. Die heeft beslag op hem gelegd. En die heeft het hem ook duidelijk gemaakt. Steeds weer van stad tot stad. Dat hem narigheid wacht. Boeien en verdrukking. Nou, die preek die duurt tot middernacht. En dan zouden wij zeggen, joh, dan hoor je toch op je bed te liggen. Ook al is het misschien warm. Maar die preek die duurde en duurde en duurde zo lang. En het was warm en het was benauwd. Dat er een jongen in slaap viel. En daarna uit het raam valt. Vanaf de derde verdieping van het gebouw waar ze zaten naar beneden. Dood. En dan brengt Paulus hem weer bij de levende. En daarna preekt Paulus gewoon weer door, alsof er niks gebeurd is. En hij preekt door en door, tot aan de morgenstond, tot aan de dageraad. Het werd licht en dan is het maandagmorgen geworden. Ja, het kan soms wel eens anders lopen. Het kan soms wel eens vreemd gaan. Paulus die heeft de boot gehaald. Maar hij wil dan per se geen tussenstop in Efeze. Dat kostte veel tijd. Daar liggen te veel herinneringen. Stel je voor dat die allemaal weer worden opgehaald en naar boven komen. Nee, het wordt Mileten. Waar de boot aanmeert. En dan laat Paulus daar in Mileten de ouderlingen uit Efeze komen om hen toch nog graag even te spreken. Schrik niet. Mileten, Efeze, dat is ongeveer 55 kilometer heen en ook weer 55 kilometer terug. Zonder auto, zonder motor, zonder vliegtuig of helikopter, zonder openbaar vervoer. Paulus heeft hen laten halen. Moet je nagaan, er waren in die tijd geen mobieltjes, geen mail, geen sms'jes. En toch zijn ze gekomen. Ik denk dat dat net zo lang heeft geduurd, die reis, om die mensen te halen en om zelf daar te komen, als dat ze toch even in Efeze zouden hebben aangemeerd en afgemeerd. Dan vraag ik me af, Paulus, had je nou toch niet even zelf daar in Efeze langs kunnen gaan? Maar Paulus had het roer van dat schip niet in handen. Dat was in handen van de kapitein. En vaak was het een vrachtschip dat hier en daar maar aan ging meren. Goed, die ouderlingen die zijn gekomen, die hebben gehoor gegeven. En wat gebeurt er dan daar in Mileten? Dan blikken ze nog even terug op wat geweest is en hoe het geweest is. We moeten dat immers ook niet uitvlakken natuurlijk. Paulus die heeft daar in Efeze niet even gauw een bliksembezoek gebracht. Maar hij was daar 3 jaar lang doende. 3 jaar heel intensief met die gemeente. En dat is daarbij Paulus dan ook niet in de koude kleren gaan zitten. en die ouderlingen en die gemeenteleden ook niet. Waarom niet? Nou, weet u wat me zo opviel? Als je die versen 17 tot en met 38 een paar keer leest en herleest. En dat is altijd belangrijk om te doen voordat je wat zegt over de Bijbel. Toen viel het me op dat dat gedeelte zo vol met wat we tegenwoordig emo noemen. En dat men zich zomaar laat gaan. En dat bij herhaling de tranen de vrije loop worden gelaten. Hier heeft Lucas, die de handelingen schreef, neergeschreven in alle ootmoed, dat betekent in alle nederigheid, heeft Paulus de Heere God gediend en alle tranen, dat is het verdriet en de beproeving als gevolg van de samenzwering van de Joden, die waren er ook. Dat zijn de eerste tranen die genoemd worden in deze pericoop. Maar toch heeft Paulus zowel voor de Joden als ook voor de Grieken het evangelie verkondigd, zonder dat hij daarin onderscheid maakte. Onophoudelijk, 3 jaar lang, nacht en dag, niet opgehouden, wie dan ook maar, met tranen te vermanen. Dat is de tweede keer. En dan komt het nog een keer aan het slot van het hoofdstuk. Men knielt neer om te bidden. En dan zijn ze er alweer. De waterlanders. De tranen. Niemand kon zijn tranen bedwingen. Ontdaan als ze waren. Hoezo? Nou, ze zouden Paulus niet meer levend terugzien. Het is hen heel duidelijk om Paulus te doen. Die moeten ze straks missen. En als je dan doorleest, we hebben dat niet gedaan, maar het begin van hoofdstuk 21, dan schrijft Lucas dat Paulus zich maar met moeite kon losmaken, losrukken eigenlijk, van de broeders uit Efeze. En je ziet het haast voor je hoe beeldend Lucas dat heeft opgeschreven in de handelingen van de apostelen. Ik wil niet veel zeggen, maar dat zijn de mannen onder elkaar. Tot tranen toe bewogen. Trouwens, weet u dat mensen van vandaag de tijd en vandaag de dag, en dat zijn u en ik, ben jij ook enorm gevoelig zijn. Wat denkt u van emo-tv? Je hebt van die speciale programma's, die komen elke week weer terug. En er gaat geen uitzending voorbij of er worden tranen gelaten. 10, 20 jaar terug kwam je dat nauwelijks tegen. Maar dan vraag je je soms wel eens af, is dat het nou? Die tranen. Ga je dan niet gemakkelijk aan de kern voorbij? Het gevaar kan dan zo gemakkelijk zijn dat het sausje heel de uitzending kleurt. En dat de kern waar het nou werkelijk om gaat, dat de kern niet kleurrijk overeind blijft staan. En want Paulus wil eigenlijk helemaal niet dat het om hem draait en dat men om hem huilt. En die kern van de boodschap geeft Paulus dan ook heel treffend aan. Gelijk in vers 19 van ons schriftgedeelte bijvoorbeeld al. Dienend de Heere. Dat betekent dat hij hem gehoorzaamheid schenkt. Dienend de Heere. Begin daar niet mee dan? Gehoorzaamheid. Spreek, Heere, uw knecht luistert. Goddank, wat ben ik blij met mijn Bijbel. Dat is het beste boek voor de weg. En van daaruit kan ik ook betuigen, verkondigen, de bekering tot God. Zo staat er van Paulus geschreven en ik zeg het hem na. is opmerkelijk, het woord betuigen wordt hier gebruikt door Lucas. Wij kennen het woord getuigen, maar betuigen is meer dan getuigen. Op dat betuigen, zou je kunnen zeggen, staat de volle spanning waar Paulus mee vervuld is. Hoe dat zo? Nou, vanwege de nood van de wereld, waarboven, om zo te zeggen, de schrik des Heren hangt. Maar ook de liefde en het gestorte bloed van de Heer Jezus Christus. Zo betuigt Paulus het evangelie van zonde en van genade. En hij wil het er hier als het ware inpompen bij zijn gehoor. Alsof Lucas heeft willen neerschrijven het evangelie, dat kun je niet zeggen, dat kun je niet spreken, dat betuig je. Anders wordt het veel te slap en veel te zoetsappig. En dan zullen dat geen woorden zijn van menselijke wijsheid, maar ze zullen de mensen losscheuren van al datgene waar ze hun leven zo vol ledig van hebben gemaakt. Paulus leidt ze naar het kruis van Christus, want daar alleen wordt je leegte gevuld, tot de rand toe. Maar meer nog dan dat. Betuigen. Dat is me aanzeggen dat ik maar niet verder kan gaan op eigen gekozen wegen, maar terug moet. En heel veel mensen denken dat het dan wel goed zit. Dat ons omdraaien naar God toe, dat is voor eens en voor altijd oké. Maar als je het aan Paulus zelf zou vragen, dan zegt hij dat het leven van het geloof in de Heer Jezus Christus inspannend is. Ik jaag ernaar om het te grijpen. Maar oh, zo vaak glipt het hem ook weer tussen de vingers door. Paulus is geen Superman. Hij betitelt zichzelf als een ontijdig geborene, dienend, betuigend. En ondertussen maakt hij ook nog tenten. Al tentenmakend betuigen en al betuigend tenten maken. En zo is hij heel zijn leven bezig om zo te zeggen met die plek om te schuilen. Letterlijk en geestelijk. Geestelijk en letterlijk. Mooi, hè? En hij zegt daarbij ook nog eens een keer dat er zwaar weer op komst is. Er komen wolven die de kudde niet zullen sparen. Er zullen mensen opstaan die anti zijn. Die verkeerde dingen zullen spreken. Die geven er maar een draai aan en staan de boodschap van het evangelie van de Heer Jezus Christus tegen. Als het even kan, dan maken ze je afvallig. Je ziet dat bij herhaling. Ook vandaag de dag. Beweging en tegenbeweging. Actie en reactie. Misschien hebben de kinderen in de kerk dat ook wel eens meegemaakt. Dan wil je vriendje, je vriendinnetje graag iets moois vertellen uit de Bijbel over de Heer Jezus. En dan begint je vriendje, je vriendinnetje ineens te spotten. Je uit te lachen. Ja, en wat dan? Hard weghollen. Roepen om je moeder, mama. Nee, dan moet je blijven vertellen van je vader. Met een hoofdletter. Gewoon doorgaan. Gewoon doorgaan. Want dan hebben ze denk ik niet helemaal goed begrepen. He, dat is ook betuigen, omdat het zo belangrijk is. En dan komen daar ineens die woorden van onze kerntekst van vanmorgen. Het is net alsof Paulus het dan lang genoeg heeft gevonden. En dat kun je zien uit de woorden die hij spreekt. En nu? Je zou kunnen zeggen, dan komt er een conclusie. En nu? Nu gaan we samenvatten. Paulus weet dat hij deze broeders, die ouderlingen uit Efeze, niet altijd als een stel kleine kinderen bij de hand kan blijven vasthouden en hen leiden en voorgaan. En wat doet hij daarom? Hij geeft hen daarom in bewaring bij God. Hij laat hen over aan God. Hij beveelt hen in Gods zorg en aandacht. Paulus laat merken, het gaat niet om mij en daarom hevel ik jullie over naar de Heere God toe. Paulus laat hen niet los om hen maar aan hun lot over te laten. Hij doet het veel mooier, hij laat hen aan God over. En aan het woord van zijn genade. Dat is heel kort en kernachtig gezegd. De weg en het werk van de Heer Jezus Christus. In hem, Gods Zoon, is Gods genade zo heerlijk en zo rijk en zo vrij en zo gratis tevoorschijn openbaar gekomen. Paulus wil eigenlijk heel duidelijk laten merken, God dank hangt al mijn preekwerk niet van mij af. Het is ook niet om mij begonnen. Maar het ziet al op God en zijn genade in Jezus Christus. En heel gerust om zo te zeggen, concluderend, nu dan en nu, kan dit alles in zijn handen neerleggen. Wetend dat het daarmee niet af is. Nee, Gods werk gaat door. Echt wel. Want, zo zegt Paulus erachteraan, hij bouwt op. Hoe staat dat er ook weer? Ook uit de pen van Paulus is dat voortgekomen. Wij zaaien, maar God geeft de bloei en de groei en de vruchten. En die zijn nog voor hem ook. God bouwt. Door zijn woord. En hij zal het beloofde erfdeel ook nog schenken aan ieder die hem toebehoort. Er staat me in het geloof dus ook nog eens een keer heel wat te wachten. Er is me nogal niet wat weggelegd voor me. En dat niet dankzij mensen, maar dankzij God de drie enige. Er is me wat weggelegd, een erfdeel, een bezit, door erfenis verkregen. Leven vanwege Jezus, sterven. Soms dan heb je wel eens van die mensen die weten dat ze vroeg of laat een erfenis zullen krijgen. Soms weten ze ook dat het niet zo lang meer duurt. En daarom werden die mensen lui en ze staken geen hand meer uit tot dat moment. Want die erfenis, die kwam er toch aan. Is dat je goede levenshouding? Eigenlijk ben je dan die nog niet gekregen erfenis alvast een beetje aan het opsnoepen, hè? Je neemt alvast een voorschotje. En nog één. En weer één. Het is heel goed mogelijk dat Paulus dat verwijt heeft gekregen. En daarom schrijft hij hier ook zo fel. Hij heeft zich niet laten betalen. Hij doet een goed woord voor zijn eigen persoonlijke oprechtheid. In Paulus' dagen waren er heel wat rondtrekkende filosofen die met hun wijsheden dat wel deden. Die lieten zich daarvoor betalen. Maar als je bijvoorbeeld in 1 Korinthe 9 leest, het begin, dan zegt Paulus dat een apostel weliswaar recht had op zijn beloning, maar daar heeft hij bewust geen gebruik van gemaakt. En daar in 1 Korinthe 9, als ook hier in Handelingen 20, is zijn toon heel erg bijzonder fel. Heeft hij het apostelschap tot zijn eigen voordeel, in zijn eigen belang uitgeoefend? Nee. Kijk maar, zegt hij. En dan steekt hij, je ziet het voor je, als je de woorden van onze tekst leest, dan steekt hij zijn handen uit de mouwen. Deze handen, zegt hij. Paulus toont ze als bewijsstukken. Werkhanden. Zie je wel? Jullie weten het toch zelf? Zo roept hij zijn hoorders als getuigen op. Toen ik dit zo las, toen deed me dat ergens aan denken. Want destijds, en dan hoef ik maar één Bijbelboek terug, ook zo in hoofdstuk 20, 21, gebeurde dit bij Thomas, de twijfelachtige, misschien wel ongelovige Thomas. Jezus toont hem daar zijn handen met daarin en daaraan de littekens van het werk dat hij volbracht had aan het kruis. Voor die erfenis. Weet u wel? En zo zegt Paulus hier, deze handen tot mijn nooddruft, om in mijn behoefte te voorzien. Je kunt dat nooit zo goed in een vertaling tot uitdrukking laten komen, omdat het oorspronkelijke wat Lucas schreef Grieks was. Maar Lucas gebruikt hier eigenlijk een woordspeling als hij het heeft over die handen en als hij het heeft over die nooddruft, die dagelijkse behoeften om te leven. Voor handen staat dan het woord geier en voor nooddruft het woord greia. Bijna dezelfde letters op die A na. En blijkbaar was het handwerk dat Paulus verrichtte ook nog vruchtbaar, want hij kon daar ook anderen weer mee van dienst zijn en onderhouden. Zo is Paulus dienst geweest in woord, in daad, in zending, in diaconaat. En hoewel hij er emotioneel en gevoelsmatig moeite mee heeft, beveelt hij die achterblijvenden in Gods bescherming, in Gods hoede aan, in Gods tent aan. Ja, dan is het verdriet groot. Ze zullen hem niet meer zien. Wat dat betreft doet scheiden lijden. Maar het is van onmisbare betekenis dat Paulus duidelijk maakt, het gaat niet om en nooit om hem. Het gaat om geen mens, dan om God alleen, die mens werd in zijn Zoon Jezus Christus. Zijn handen werden doorboord. En zijn voeten niet minder. En zijn zijde doorstoken. Zo lief had God de wereld. En alleen in die liefde zijn wij wel geborgen. Daar weet je van. Ja, daar weten we van. En dit nieuws, dit goede nieuws, dit evangelie, mag ik steeds weer lezen, overdenken, eruit opdiepen, beleven en uitdragen. En nooit en te nimmer raak ik er toch op uitgekeken. Het is een kracht van God tot zaligheid voor een ieder die gelooft. Nee. Nee, we hebben geen karig God. Heilrijk juist, genadig, barmhartig, groot van goedheid. En daarom bevelen we elkaar ook die God en het woord van zijn genade aan. Dat bouwt en dat rouwt niet. Wat een toekomst, hè? Wat een erfdeel. In zijn hoede. Amen. We gaan zingen van Psalm 27, het tweede en het derde vers. Al zie ik zelfs een leger mij omringen, nog vrees ik niet. Ik verlaat mij op de Heer. Och, mocht ik in die heilige gebouwen de vrije gunst die eeuwig hem bewoog, zijn liefelijkheid en schone dienst aanschouwen. 2 en 3 van Psalm 27. We gaan nu samen danken en bidden. Trouwe hemelse Vader, we danken u dat een Paulus, zo allen die hij achterliet in uw hoede en bij het woord van uw genade, mocht bevelen om aan te geven, zoek het bij hem. Dat mogen we ook elkaar elke dag weer opnieuw meegeven. In deze wereld vol met mensen, groot en klein, jong en oud, mogen we elkaar u bevelen. Als onze God die over ons waakt, die ons beschermt en beschut, die ons heil op het oog heeft, die het klaar heeft liggen voor ons. Heere, wakker dan dat geloof in uw Zoon maar aan. Breng het ons bij door uw woord en geest. En zegen allen die in uw dienst daarmee bezig zijn of gaan. Heere, we bidden u. Laat uw woord in onze harten, in onze levens zo landen. Dat we merken niet voort te kunnen op de weg die we van huis uit zijn ingeslagen. Waarvan aan het begin al een bord stond dat hij doodlopend was. Maar doe ons beseffen dat u die andere weg hebt gebaand. In Jezus Christus, uw Zoon. En in hem hebben we werkelijk een bestaan. Zelfs over de grens van dood en graf heen. Wat is uw trouw groot. Dat die boodschap nog steeds mag worden uitgedragen. Daarom bidden we u voor Robert Bron, die in de komende maanden zowel in Berlijn als in Noorwegen een stukje arbeid in uw koninkrijk mag verrichten. Geef hem te merken dat u die God bent aan wie we hem aanbevelen. En dat het woord van uw genade ook met hem meegaat. We bidden u voor Wim van der Garde. In Zuid-Afrika, het land waar koning voetbal heerst. En daar mag Wim getuigen van die andere koning, Jezus Christus, die niet telkens weer een overwinning moet behalen, maar al behaald en betaald heeft, opdat we schuilen bij hem alleen. Gedenk het werk van Marijke in Thailand. Geef, Heere God, dat ze ook daar tot een zegen mag zijn, dienend. Wil gedenken alle jongeren die al of aanstaande werk verrichten op campings en in grote steden om evangelisatiewerk, recreatiewerk te doen, onder mensen die tot rust komen in hun vrije tijd. En geef dat er dan ook juist openingen mogen zijn om uw evangelie te vertellen. Zegen daartoe het Dabaarwerk en allen die daarin doende zijn. Laat ons allen een goed woord hebben voor de Heer Jezus. Ook naar onze naasten toe, onze buren, onze collega's, dichterbij of verder weg. En dat we ons die ene naam onder de hemel gegeven niet schamen, maar betuigen. En ook de noodzaak hem te kennen, de ander meedelen, uitdragen, in liefde. Heren, we bidden van u, wees met een ieder die op vakantie ging of nog hoopt te gaan in de komende tijd. Maar we denken ook aan al de thuisblijvers. Mensen die soms noodgedwongen er niet op uit kunnen gaan, gebonden aan huis, gebonden aan bed, gebonden aan een rolstoel. Of misschien zijn er andere situaties die hen dat beletten. Als de financiën het niet toelaten, als er andere zorgen zijn. ontfermt u zich ook over hen en geeft dat we aan hen denken. In onze gebeden en in ook de kaarten die we wellicht van onze vakantieadressen sturen. Het zijn maar kleinigheden, maar het betekent zoveel. En u roept er ons toe op om zo ook samen gemeente te zijn voor uw aangezicht en tot uw eer en tot uw dienst bereid. Heere God, we danken u dat onze kinderen in de afgelopen week het jawoord mochten geven en dat het een goede dag was. Goed ook met het oog op u, de God die trouw houdt en liefde geeft. Heere, gedenk onze zieken, zowel in de diverse zorginstellingen. We denken aan mevrouw Van Lent in de Vrijthof, als ook mevrouw Van Eldik, die daar deze week werd opgenomen voor revalidatie. We danken dat mevrouw Hommersom van de Kolmelandstraat weer thuis mocht komen. Geef haar verder herstel. Wil gedenken meneer Langelaar in Tiel. Ook bij de periode die nog voor hem ligt van revalideren. Zowel wat lichaam betreft als wat het spreken betreft. Sterk ook hem. We danken u dat mevrouw Schoenmakers mocht thuiskomen uit Ede. Wil ook haar tot een God van nabij zijn. En laten merken dat Jezus Christus Heere is. Die draagt en ondersteunt. Heere, dankbaarheid mag er ook zijn bij Karel en Nelleke Brenkman in Liende. Die er een zoontje bij kregen. Ruben mocht geboren worden. En die tegelijkertijd in de afgelopen week ook zoveel zorgen kende. Om dit nieuwe leven. Vanwege ziekenhuisopnames. Maar gelukkig, hij mag weer thuis zijn. Geef dat ze hem en de andere jongens mogen voorgaan. In de weg achter de Heere Jezus aan. Die leidt en wijdt als een goede herder. En die er is om te troosten, te bemoedigen. Een grazige weide te schenken. Heere, zo hebben we u veel te vragen. Wij kunnen er niks tegenover stellen. Maar wil ons horen, o God. Niet omdat wij het zijn. Maar in de naam van uw Zoon, de Heere Jezus Christus. Onze Heiland. In de vergeving van onze zonden. Amen. Onze liefdegave gaan we nu geven in de dienst der offeranden. Een blijmoedig gever heeft de Heere lief. We zingen ook daarna, en wel van Psalm 118, de versen 7 en 8. De Heer is mij tot hulp en sterkte. Hij is mijn lied, mijn psalmgezang. Gods rechterhand is hoog verheven. Des Heeren sterke rechterhand. 7 en 8 van Psalm 118. Ga dan nu heen in vrede, dragend de zegen des Heren. De genade van onze Heren, Jezus Christus, en de liefde van God, onze Vader, en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest met u allen. Amen.